bezig. Goh, zo, het is nu opgeslagen. En nu gaan we beginnen. Nou, jullie luisteren naar Marja Oosterman en Yvonne Hagenaar.
Goedemiddag Yvonne en goedenavond luisteraar. Of ook goedemiddag of goede ochtend wanneer je dit ook gaat horen.
Zo is dat. En we nemen nu op zaterdagmiddag om 16:40. We waren het van plan om het vanmiddag om 2:00 op te nemen. Maar ik dacht om 11:30 eventjes snel op en neer naar Amsterdam te gaan. Maar niet wetende dat daar de Giro Italia aan de gang was. Ik had wel borden gezien, maar dat was aan de andere kant van Amsterdam, de kant van Schiphol. Dus ik dacht, oh, dat is niet aan de kant van het Waterlooplein. Daar moest ik in de buurt zijn. En ik zag al een bord, het Meester Vissenplein is afgesloten. Dus wij zeiden tegen elkaar, wat is in vredesnaam het Meester Vissenplein?
Waar zou dat nou zijn?
Ja, ik kom al 40 jaar, wat nog langer in Amsterdam, zo oud als ik ben. Dus nog veel langer dan 40 jaar natuurlijk. En het Meester Vissenplein, Meester Vissenplein. Nou, daar kwamen we dus achter. Dat was dus inderdaad afgesloten. Ja, en dan rij je in een soort vuik, dan kun je niet meer terug. En nog even over de Giro Italia. Ik ben dus inmiddels thuis en we hebben het even uitgesteld, ons telefoongesprek van Marja en van mij. En het is nu 16:40, alweer ietsje later inmiddels. En ik sta net met mijn man even voor de televisie te kijken. Want ik zeg, ja, nou wil ik het nog wel weer even zien ook natuurlijk, hè, op de tv. En dan hoorde ik dus een van de wielrijders, vraag me niet wie dat is, want ik heb er geen verstand van. En die had een prachtige zin. Die moet ik onthouden. Daar gaan we mee beginnen. En die zei, als je wilt winnen, moet je zorgen voorin te rijden. Nou, dat vond ik eigenlijk wel een goeie. Ja.
Ja. Vind je niet? Toevallig zei vandaag tegen mij iemand, ik heb een, dat sluit erbij aan. Ik heb pas een majongspel gekregen met echt steentjes en zo.
Oh ja.
Ik weet dus niet hoe dat werkt. En ik sprak even iemand die dat dus wel weet.
Ja.
En die zei dus van, je kunt dat spel op twee manieren spelen. Je kunt het spelen om te winnen, maar je kunt het ook spelen om er een mooi spel van te maken.
Ja.
Ja, ik geloof dat ik opteer voor die laatste.
Ja.
Ik niet wielrennen.
Ik heb het als kind gedaan. En met oostenwind en zuidenwind, als ik me goed herinner.
Ja, en het oosten, westen en het noorden, en zuid.
Ja, en ik heb het van uit de erfenis gekregen van mijn moeder.
Ik ook.
Jij ook? Wat leuk. Ja. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het boekje dat ligt erbij, het ligt gewoon boven. En ik heb er nooit meer in gekeken. Ik weet ook niet meer hoe het werkt. Zit jij dat nu wel te doen? Of,
Nou, ik moet er nog aan beginnen. Ik heb het van de week meegekregen.
Ja.
Hier in mijn vader. En ja, ik speel wel geregeld Mahjong op de computer. En dan is het een inpersoonsspelletje. En dat is erg leuk. Met allerlei verschillende moeilijkheidsgraden. En allerlei verschillende banen noemen ze dat daar. De patronen.
Ja.
Maar hoe je dat als gezelschapsspel speelt, daar weet ik nog helemaal niets van.
Ja.
Dus, en ik vind het boekje erg sumier. Dus het wordt nog een hele studie, vrees ik.
Ja.
En eerst nog zoeken naar iemand die het met mij wil spelen.
Ja.
Maar ik geloof dat ik die gevonden heb. Maar je loopt niet naast de deur.
Ja. Nou, ik zeker niet hoor. Ik hou helemaal niet van spelletjes. Maar ik kan me nog herinneren, dit wel hoor, vanuit mijn kindertijd. Kind het hele leven is één spel.
Ja, dat weet ik helemaal
niet. Ja, dat kun je wel zeggen.
Jij wordt nog bedankt trouwens dat je opgehouden bent door de Giro d'Italia in Amsterdam. Want ik had hem eigenlijk op dit tijdstip aan de kant moeten staan zwaaien naar een familielid die in de Tour-editie mee fietst. En ik heb nu een prachtig excuus om niet in die regen toe te staan zwaaien.
Ah, kijk, jij moest een radioopname maken. Ja, maar wacht even, is dat in Utrecht of was je naar Amsterdam gegaan dan?
Volgens mij was het ergens in Utrecht, maar omdat het vandaag allemaal zo raar liep, heb ik het allemaal niet even uitgezocht waar ik langs de kant van de weg moest gaan staan. Dan doe ik wel dus iemand die dat op het laatste moment allemaal even uitzoekt.
Ja, maar dat is morgen hoor, volgens mij in Utrecht.
Dan is de prof.
Oh ja, wat dus nu in Amsterdam was.
Je hebt de prof-etappes en je hebt de de toureditie, een soort parallel voor meer de amateurs, zeg
ja.
maar.
Oké, okay. ja.
Ja, dat is, dus, het is ook wat het is, een toureditie. Ja. En morgen, oftewel op de dag dat wij dit uitzenden, ja. is het Moederdag. Doe jij wat aan Moederdag?
Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Beide kinderen hebben hun eigen gezinnen en die wonen niet zo heel dichtbij. En nou, nee. Nee, het is niet eens zo in me opgekomen. Ik heb ze net allemaal vorige week hier gehad. En nee hoor, dat hoeven ze echt niet te doen. Dat is niet nodig. Nee. Ik heb wel mijn kleinkinderen deze week hier gehad. En dat is erg leuk. En nog eentje erbij en twee vriendinnetjes. Dus het huis was weer... helemaal afgeladen vol, maar wel erg gezellig.
Ja, wel leuk. Ja. Die heb ik nog niet, kleinkinderen. Ja, ik weet snel, niet hoe ik dat krijg.
Gaat sneller dan je denkt.
Ja, ja, mijn dochter is al 35.
Ja,
dus,
je weet het nooit.
Je weet het inderdaad nooit. Ik zie het allemaal wel. Nou, wij hebben altijd een beetje, het was mijn schuld, als iets gehad van, ja, was het niet zo dat Moederdag, dat was ooit bedacht en ingesteld door Hitler, volgens mij.
Klopt. Goed, ja.
En ik heb niet zo'n zin om het vieren van mijn moederschap daardoor te laten dicteren. Nog te laten dicteren door de commercie die vindt dat ik morgen bonbonharten moet krijgen. En bloemen en weet ik veel wat allemaal.
Ja, ja.
Maar wat gebeurt er nou? Krijg ik vandaag allemaal telefoontjes die ik miste. En uiteindelijk een sms'je van mijn dochter. Zo van, ik kan je niet bereiken, dus ik neem aan dat ik niet aan mijn verplichtingen voor Moederdag hoef te voldoen. Ik meteen terug sms van, volgens mij kennen wij helemaal geen verplichtingen met Moederdag. Maar zo bracht ze het dan. En het grappige is dat misschien wel voor het eerst in 10 jaar mijn dochter morgen komt eten ter gelegenheid van Moederdag.
Och, wat leuk. Ja, ja. Ja, dat is ook wel. Ja, ook wel weer leuk, hè?
Ja, het is toch leuk.
Maar omdat het niet moet.
Je hele leven of hun hele leven heb je niet zo'n Moederdag willen doen.
Nee.
Maar is die maatschappelijke sociale druk of zo toch aanstekelijk? Laat het voorzichtig uitdrukken. En nu word ik morgen verrast met een leuk bezoekje. Dat is toch aardig.
Dat is aardig. Ja.
Ja.
Ja. Zo.
Hé, hey, Yvonne. Ik moest even wat weghoesten zoals je hoort. Ik weet niet of jij echt een onderwerp hebt, maar ik heb eigenlijk wel zin in een onderwerp wat deze week voorbij fietste, zeg maar, op de Dutch Healing List. Ik weet niet of jij mijn mailtje nog gezien hebt.
Ja, en ik dacht het ook wel, moet ik je zeggen.
Je dacht ook wel dat het een idee was.
Ja, absoluut. Ik dacht, daar ga je het vast over hebben. En ik heb hem nu niet voor me. Wil je dat ik dat erbij haal, eventueel?
Nee, ik heb hem ook niet voor me. Het gaat meer om het basisprincipe. Ik wil ook niet hier nou openlijk gaan bespreken wat er even in de lijst gebeurde. En ook geen namen noemen enzovoort. Nee. Maar het algemene probleem dat mensen zich toch op bepaalde punten altijd even hoger achten dan de ander.
Ja.
En ik vind juist het mooie van jou, je hebt heel duidelijk ergens een soort leraarstatus, dat merk ik. Dat kun je horen ook aan de manier waarop je je lezing doet. Je hebt vandaag nog niet gevraagd aan mij van, heb je een vraag bijvoorbeeld?
Nou ja, ik durfde hem niet te stellen hoor. Je zei vorige week, ja dat vraag je wel eens, heb je een vraag? Dan, ja, moest je maar niet doen.
Maar wij hadden wel, en dat heb ik ook... Sorry, het gaat iets niet goed
gewoon. Oh, nee, dat gaat prima. Doe maar hoor.
Ga ik door jou heen, want ik hoor jou.
Nee, ik begon te giechelen.
Oh, dat was het.
Ja.
Er staat op de achtergrond even een wasmachine te centrifugeren. Dat is 2 verdiepingen lager, maar het maakt een herrie. Ineens hoor ik jou minder. Wat ik in de Dutch Healing List even deed, en daarom vind ik het wel interessant om het met jou hier te doen, is dat we eigenlijk ook een gesprek 2 maanden geleden al of ongeveer begonnen zijn over, kunnen we met onze duo-gesprekken, van dit gesprek dus, kunnen we daar nog meer mee door mensen daarbij te halen enzovoort. En toen kwam er ook zo'n gesprek half op gang, ik wist er ook geen ontjes goed mee om te gaan, over, gaat het nou om gevorderde of om beginners? Hè? Die term moesten we gewoon even kiezen om te benoemen waar we het over hadden.
Uh-huh.
En jouw reacties geven zo aan dat jij dat helemaal niet uitmaakt. En dat heeft mij enorm aan denken gezet. En ik denk, iedere keer weer trappen we erin dat je jezelf toch even anders vindt. En dan krijg je wat beter, ik zei, ons soort mensen. En zelfs het ons soort mensen is een vorm van je beter achter, hoog achter, leraar achter, weet ik veel wat.
Ja.
En ik vind dat een heel interessant verschijnsel, wat zo diep in onze genen blijkt te zitten, lijkt het wel. Dat ik denk van, nou, we moeten eens flink diep over doorgaan, leek mij zo.
Ja, nou, dat vind ik dus ook. Ik weet waar je het over hebt. Laat ik het heel zorgvuldig formuleren. Laten we eerst eens uitleggen wat een Dutch Healing List is. Daar kan iedereen lid van worden. En toch is het ook een besloten lijst. Je hoeft niet per se geballoteerd te worden, maar je kunt je opgeven daarvoor. En nou, je kunt meedoen aan een discussie of niet. Er zijn zo 160, denk ik, leden. En nou, er zijn er niet veel die zo regelmatig met elkaar schrijven, wat dus iedereen zou kunnen lezen. En er zijn ook mensen bij die dus speciaal daarvan lid zijn om op de zondagavond mee te kunnen doen aan een healing die voor mensen is die op die lijst staat. Dat kunnen ook mensen zijn gewoon, of dat kan ook de aarde zijn of mensen in het algemeen. Ik vind het niet prettig om namen te noemen, dus... laat ik zeggen, de mensen in mijn omgeving of waar ik mee te maken heb, wie het dan ook zijn. Dus dat vond ik een mooie benaming van iemand die noemde dat de cirkel van. Nou, dan heb ik dat dan voor mijzelf genoemd, de cirkel van Yvonne. En zo kunnen meerdere mensen dat doen, zodat zo'n lijst niet ellenlang wordt. Dat doen we dus. En dat zijn dus mensen die luisteren naar, die dat alleen dus doen via die healinglist. Maar er zijn dus ook, zoals ik net zei, een aantal mensen die regelmatig met elkaar corresponderen. En daar kan gewoon iedereen bij. Of je nou hoogbegaafd bent of minder hoogbegaafd. Of een lage intelligentiequotient hebt. Het maakt al niet uit. Of je nou perfecte grammatica schrijft of niet. Het maakt niet uit. Of je nu ziende bent of dat je blind bent. Het maakt niet uit. Of je nou arm of rijk bent. Of je nou gescheiden bent of niet gescheiden bent. Nou, het zal iedereen een worst zijn wat je bent. Het is gewoon voor iedereen weggelegd. Daar zitten geen beperkingen aan, tenzij je jezelf een beperking oplegt. Nou, en in die lijst wordt er dus naar hartelust soms gecorrespondeerd en soms ook niet. Soms worden mensen een beetje boos. En daar gaat dus deze lezing misschien, dit gesprek een beetje over, dat iemand zich een beetje opwindt over het... over de wijze waarop er door sommige mensen geschreven wordt. Laten we zeggen dat mensen zich irriteren aan anderen. Nou, dat doet me altijd een beetje zeer. Ik kom altijd voor de underdog op. En je zou eigenlijk moeten verwachten dat mensen die zich hoger schatten... dat ze begrijpen dat er ook mensen zijn die, als ik het even heel arrogant mag zeggen, die nog niet zo ver zijn. Maar pas op, waarschijnlijk zijn ze al veel verder. En degene die daar irritatie over heeft, doet er steeds niks aan en ziet niet die gouden mens in die ander. Dus ja, daar gaat het
om. Dit punt, dit laatste, dat is het punt, denk ik, waar ik het met name over wil hebben.
Ja.
Omdat je dat zo ontzettend veel tegenkomt.
Ja.
En ik merk ook in mezelf, als ik gewoon eerlijk bij mezelf blijf kijken naar hoe ik met dingen omga en reageer, en dat probeer ik toch elke dag te doen, dan betrap ik me er ook toch iedere keer opnieuw op dat het erin sluit. Ik had, dat spreek ik dan in dat mailtje gisteren al een beetje, maar dat was eigenlijk waar ons gesprek was blijven hangen de vorige keer over hoe anders gaan we met het programma om. Ik had gewoon, toen we het daarover hadden, van gaan we ook gesprekken met derden aan misschien. Hè? Nou, het leek me hartstikke leuk, het leek jou hartstikke leuk. Maar ik had gewoon op de automaat in mijn hoofd het idee van, nou, dat wordt dan iemand anders die ook les geeft in yoga of meditatie. Of die iets weet van een bepaalde methode, zus of... Kortom, meer, ik zat meer aan de lerarenkant te denken. Terwijl, jij had meteen iets van heel spontaan, zet je in dezelfde Dutch Healing List een oproep. Wie wil met ons in dat programma meekletsen, eenmalig of zo. Geef je maar op. En er kwam ook maar één reactie, maar los van dat er maar één reactie kwam, stond ik ineens te kijken dacht ik, hip, ja, dat zou ook kunnen. Maar dat is weer iets heel anders, dacht ik nog. Dus ik zat in pas ook in mijn format denken. Nou heb ik in het verleden zowel televisie als radioprogramma's gemaakt, ook als eindredacteur vooral. En dan, ja, dan moet je in formats denken, want anders kan je niet eens je programma verkopen aan de leiding, verkopen tussen haakjes, aan de leiding van die omroep waar je dan werkt. Hè? Want je moet vertellen, het gaat er zus en zo uitzien. Mensen willen per se weten, wat kan ik ongeveer verwachten. Dat doen wij ook met dit programma op de programmapagina van Indigo Soul Station. Staat toch een klein beetje wat je van dit gesprek kunt verwachten. Maar het interessante vond ik dat ik dus op de automaat meteen aan de leraren dacht, de bekendere mensen dacht, we dachten aan een collega hè, van Indigo Soul Station zelfs even. En jij dacht gewoon van kom maar op met je vragen. En ik vond dat heel grappig, maar ook heel verrassend en verbijsterend dat ik echt dacht, kijk nou eens Marja, hoe op de automaat je kennelijk een onderscheid hebt gemaakt. Terwijl het enige wat jij aan denkt is, oh god, lijkt me leuk om met nog iemand te praten. Ik zie wel waar dat gesprek over gaat.
Ja, want weet je, in dat andere, ik wil daar niet een een of het ander van maken, hè? Maar laat ik zeggen, wat jij voorstelt, dat is natuurlijk ook goed, daar is niets op tegen. Maar eigenlijk leg je jezelf dan beperkingen op. Want het wordt alleen die groep of die. Maar dan komt nooit iemand aan het woord die bijvoorbeeld met ontstellend veel interesse zit te luisteren. Of die zich spontaan opgeeft. Hè, overigens.
Het is nog erger. Je gaat ervan uit, hè, je in het algemeen, want ik zie dit heel veel. God, in ieder geval is ook voor mij. Je gaat ervan uit dat je mensen met een zekere, ja, hoe zullen we het noemen, ervaring of drang tot de ander wat leren nodig hebt. Dus je wil weer eigenlijk door alleen maar, zeg maar, noem even leraren en leerlingen, die indeling vind ik wel aardig, dat je wil leraren uitnodigen omdat je denkt dat je leerlingen hebt. Maar als je leraar bent, dan weet je dat je leerlingen je beste leraar zijn.
Ja, kijk, degene waarvan je denkt dat hij misschien niks kan toevoegen, daar leer je het meeste van. Waar je dus in dit geval, en dus wat er dus een paar dagen geleden op die Dutch Healing List gebeurd is, dat dus degene die weggegaan is, die zich daaraan irriteerde, nou, dat was nou de grootste, degene die de irritatie opwekte bij die ander, niet bij jou, niet bij mij, bij niemand denk ik. In feite was deze vrouw de grootste leermeester voor degene die dacht dat ze alles wist.
Ja.
En toevallig, als ik het even in de reden mag vallen, toevallig is het dan ook dezelfde vrouw die met ons dat gesprek zou doen. Maar dat heeft er dus verder niets mee te maken. Ik heb al uitgelegd ook, wat dat betreft, dat ik ben op zo'n programmamakersvergadering geweest een week of wat geleden. En ik weet niet of je dat gevolgd hebt op de Dutch Healing List. Maar we hebben dus besloten dat niet meer te doen met dus een apart nog iemand erbij. Dus er zijn genoeg programma's. Dus dat doen we voorlopig niet. Misschien dat het ooit weer eens een keer komt. Maar dat heb ik al doorgegeven. En dat was
maar ik denk dat wij best in ons programma af en toe gewoon met iemand een gesprek aan kunnen gaan. Dat we heerlijk met z'n drieën kletsen.
Ja. Maar in ieder geval van, ik noem liever geen namen en ik weet zeker dat ze meeluisteren. En ze vond het ook ontzettend leuk. Ze zat zich hoe langer meer op te winden en nerveus te maken. En dan kan ik me ook voorstellen, moet je het gewoon niet doen. Blijf maar lekker luisteren, dat is heel goed. En wat is nergens voor nodig om je druk te maken of nerveus te maken. Dingen moeten echt vanzelf gaan en met zoveel plezier gaan. En luister maar lekker. En ik ben al blij dat je luistert. Vind ik hartstikke leuk. Vind ik in ieder geval van eentje die er luistert.
We geven er nu even samen een kusje.
Ja, doen we. Zo.
Ja, maar het is, ik vind het wel heel grappig. Ik heb ooit... begin jaren 90 leerde ik iemand kennen en die heeft jaren bij monniken in wat toen wat Taiwan heet of zo nu, geloof ik. Ja. Gewoon Ceylon, Taiwan is hetzelfde, toch?
Ceylon is iets anders, nee.
Oké, okay, was het, ben ik even, nou, in ieder geval...
Taiwan is een klein eilandje voor de Chinese kust, waar alle mensen toen heen gingen, die vluchten uit het begin van de vorige eeuw. Die weg konden komen.
Wat is de andere nieuwe naam van Ceylon dan?
Ceylon is heel wat anders. Het is ook een klein eilandje. Ja. Maar dat ligt aan de helemaal aan de andere kant. God, daar ben ik het eens te mee. Het is toch erg?
Weet ik de nieuwe naam weer niet?
Het is helemaal geen nieuwe naam. Dat is al zo lang. Kind, ik heb er zo vaak geland. Nou, wat erg.
Ik begin over een eiland en ik kan de naam niet
onthouden. Nou, dat komt door jou. Heerlijk, nee hoor. Het komt direct vanzelf naar binnen.
Als je de naam van Ceylon weet, dan zeg ik, weet ik zeker of het
Sri Lanka, Sri Lanka.
Sri Lanka.
Ja, natuurlijk. Ja,
ja, Sri Lanka. Ja. Dan was het in Sri Lanka. Daar is die jaren tussen de monniken gewoond.
Ja.
En die kan juist erg leuke verhalen vertellen over monniken. Want van monniken, vooral die boeddhistische, denken we altijd dat het in het Westen, dat zijn van die mensen waar we dan ontzag voor hebben. Een mooi buigentje met onze handen tegen elkaar voor maken enzovoort. En hij vertelt over die monniken dat ze naar Nederland komen. En dan zoiets zeggen van zo, we zijn hier. Ik ga een lekkere dure sigaar kopen. Die ga ik nu lekker opsteken. En die komen gewoon heerlijk van het leven genieten met hun... die inmiddels weer terug is in Nederland. En dat is dus wel grappig. Hij is geen monnik, die vriend, maar die heeft wel een paar hele belangrijke lessen door zijn monnikvrienden opgestoken. En een van de belangrijkste die hij mij ooit overbracht, dikke 20 jaar geleden inmiddels al, was dat hij zei, iedereen die op je pad komt is je leraar. En ik ben eigenlijk opnieuw deze week door wat er in die Dutch Healing List gebeurde en omdat ik daar ook weer opnieuw moest nadenken over waar ons gesprek over dit programma een paar maanden terug stopte, dacht ik van ja, maar dat is ook zo enorm waar, net zo waar als dat wat je irriteert in de anderen een tekortkoming in jezelf is. En ik denk dat het zo belangrijk is om ook dat is meer uit te dragen van iedereen die jij tegenkomt in je leven, heeft een betekenis voor jou. En jij hebt een betekenis voor iedereen waar jij op dienstpad komt. En ik denk dat we dat niet duidelijk genoeg kunnen maken. En dat we allemaal denken in hoger, lager, beter, slechter, leraar, leerling. Daar klopt iets niet mee. Daarmee... je kunt jezelf wel rubriceren zo van, ik geef yogales, maar omdat ik yogales geef, ben ik niet wijzer of beter dan degene die mijn yogales krijgt.
Ja, nou ja, ik kan er wel wat van zeggen. Het komt eigenlijk altijd neer op hetzelfde. Het is het mededogen met anderen hebben, het niet oordelen over elkaar. Daar valt alles mee samen. Als we dat kunnen opbrengen, dan... dan hoeven we ook niet meer in termen van hoger en lager te denken. Ik moet zeggen, ik kan het niet eens hoor. Ik vind dat zoiets, dat heb ik trouwens als klein kind al niet gekund. Ik werd dus opgevoed met het idee dat je dat iedereen wel gelijk was, maar toch was het zo dat je nou niet daar ging spelen en wel daar, begrijp je?
Ja, precies wat je bedoelt, helaas.
Toch werd ik ook opgevoed dat we allemaal gelijk zijn. En dat voerde wel de boventoon. En dat heb ik mijn hele leven meegenomen. En dat heb ik nog steeds. En het kan niet zo zijn dat je jaloers wordt op anderen omdat die aan de andere kant van de weg woont. Of omdat ze aan de verkeerde kant van de weg wonen. Of in een onjuiste wijk, wat het dan ook is, als we mededogen voor elkaar kunnen opbrengen en in dat mededogen niet meer oordelen over elkaar, dan zijn we er. Dan zijn we er al een heel eind. Maar ook onszelf iedere keer bij het nekvel grijpen en iedere keer erop hameren dat we dat niet meer doen. Het is net als tennissen. Als je tennislessen krijgt, dan doe je van de 10 slagen, doe je er 10 fout. Nou, doe je dat iedere dag, dan doe je heus nog wel eens een keer 1 goede slag. En op een gegeven moment, na maanden, na heel hard werken, van de 10 slagen maak je er zomaar ineens 10 goed. En dan krijg je de volgende stap. Nou, en dan, maar daar gaat het dus om, hè? Dat je je voortdurend, iedere keer als je nadenkt, dat je het net doet als die tennislessen, dat je iedere keer dat je oordeelt over anderen, in je gedachten, met anderen. Nou, misschien heb je dat onder de knie, om dat niet meer met anderen te doen. Dus in de gaten te houden dat je niet meer oordeelt over hoe een ander is of niet is. Ook niet spreekt daarover, maar nu nog in je eigen gedachten. Nou, dat is het moeilijkste.
Ja, ja, ja.
Dus dat je je eigen gedachten in de gaten houdt. Je
die dat er alles zo ingespoord zit, dat
dat is iedereen geweest.
Mijn ervaring, ik blijf de innerlijke plicht voelen om iedere keer bij mezelf na te gaan van, trap ik er niet in. En er zijn een heleboel dingen die dat blijven triggeren, zal ik maar zeggen.
Ja, omdat het een gewoonte is geworden. En zodra je merkt dat je iedere keer in die gewoonteval trapt, je kunt daaruit komen, heel eenvoudig. Dat is gewoon iedere avond, als je eraan denkt, want het is niet per se een plicht. Maar iedere avond, voordat je gaat slapen, gewoon alle uren, ik heb het wel eens eerder gezegd geloof ik, laten we zeggen, je gaat om 10 uur naar bed of om 11 uur en dan pak je van 11 tot 10 en van 10 tot 9. En zo terug naar het moment dat je opstaat. En dan ga je zo terug wat je met mensen hebt besproken, hoe je het ook anders had kunnen doen. En soms dan slaat het schaambroodje naar de kaken, dat je denkt van, oh, dat heb ik niet goed gedaan. Waarom heb ik het toch op die manier gedaan? En als je jezelf dit iedere keer zo laat zien en jezelf iedere keer vergeeft, en het, wat je anders had kunnen doen, dat je dat ook in die visualisatie van dat moment, in die avond, want anders kun je er niet van slapen, lig je een hele nacht wakker en te piekeren, maar dat je het dan omdraait naar positiviteit. En als je het de moeite waard vindt, dat je de volgende dag even naar die ander toe gaat, of opbelt en je zegt, het spijt me zo wat ik gezegd heb. Als we dat met elkaar doen, en we moeten dat niet, want hier is de wet van de vrije wil. We zijn vrij om dat te doen. Maar het is zo heerlijk. Als je
ik zou het nog kunnen om het niet te doen. Ik zal ze nog gekker vertellen. Jij vertelt dan, dat kan je dus echt als een soort methode doen. Hè? Van kijk terug naar de dag. Ik heb gewoon al, en dat vind ik ook best wel een vorm van genade ergens, mijn hele leven al, dat als ik op een dag iets gedaan heb wat niet goed is, zeg maar, dat ik een ander benadeeld heb of beoordeeld heb enzovoort, dan is dat, als ik ga slapen, komt dat vanzelf naar boven van, Marja, daar heb je een steekje laten vallen, zeg maar.
Nou, maar dat zegt dus ook het geweten, hè?
Dat vanzelf, ja, dat is mijn geweten, dat doet dat dus vanzelf, godzijdank.
Ja.
En ik vind het heerlijk om daar terug te komen. Ik moet ook wel, want als ik dat niet doe, dan blijft het kraken tot ik het heb opgelost. Ik heb van de week een gesprek gevoerd met iemand die mij heel naast staat. En die is 85. En ik heb echt met enorm veel compassie en ook verbijstering heb ik waargenomen hoe die persoon zijn hele leven steeds maar verhaaltjes zit te houden en excuses zit te bedenken en zelfs hele gebeurtenissen helemaal weet te vervormen om zichzelf maar vrij te pleiten van dingen die hij gedaan heeft die echt niet oké zijn. En sommige van die dingen betreffen mij en ik kan daar niet boos over worden. Ik zie dus gewoon dat hij 85 is en dat zijn leven zoveel armer is voor mijn gevoel. Dan ga ik toch weer een waardeoordeel geven. Maar dat hij zo zichzelf ongelukkig maakt met dit. En dat ik zo bij mezelf kijk en denk, goh, ben ik toch een stuk rijker doordat ik dit niet doe en mezelf dit niet aandoe. Snap je wat
ik bedoel? Ja, ik begrijp, maar ik denk niet dat hij zichzelf ongelukkiger maakt. Dit is een gevoel voor iemand om zichzelf vrij te pleiten en zichzelf gelukkiger doen laten voordoen. Dit is, je zou kunnen zeggen, dit is typisch het leven in die illusie. Dus het leven met een masker op, wat zoveel mensen doen. Wat bijna, nou nog, wat zo verschrikkelijk veel mensen doen hier op deze wereld, helaas. En waar we nu mee bezig zijn, juist in deze tijd, om niet om daar iets aan te doen, want ze mogen dat. Ze mogen
hij denkt dat hij gelukkig is, maar binnen is hij dat niet dan toch?
Ja, maar dat weet je niet. Hij vindt het van wel, Kijk, en je zou niet eens kunnen afzetten tegenover jezelf. Je kunt er eigenlijk best, laten we zeggen, klinisch naar kijken. Want jij hebt daar in feite, ook al zitten daar emotionele bindingen mee, in welke vorm dan ook, maar in feite heb je daar niets mee te maken, want het is het leven van iemand anders. En als je los van die emotie kunt raken, hoef je ook niet meer druk te maken of je wel of niet in de illusie leeft, of je wel of niet gelukkig is. Ik zeg het heel hard, heel klinisch. Het zou je worst moeten wezen. Dat klinkt heel raar en heel onzakelijk.
Ja, dat kan ik dus niet. Ik kan als zichzelf zie omgaan, dan...
Nee. Je hebt het recht niet. Nee, je hebt zelfs het recht niet om in je hoofd over die ander te oordelen. Want dat is wat je doet. Als de ander...
Ik dat aan het doen. Ja, ik denk dat ik aan het benoemen ben, maar jij hoort erin dat ik dat ook aan het oordelen ben.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Want ja, kijk, misschien wil jij wel heel diep in je hart willen dat hij gelukkig is, maar dit vindt hij het toppunt van geluk, punt uit. En wie ben jij om daar wat aan te doen, om dat te willen veranderen? Om daar jouw oordeel...
Ja. Ik ga toch de context aangeven, want... Ja. Dat gesprek kwam tot stand omdat hij eigenlijk aan het klagen was dat hij met allerlei mensen in zijn omgeving ruzie had.
Ja, nou ja.
En toen ben ik daarop ingegaan door hem te laten zien dat hij die ruzies zelf creëert door iedere keer als mensen hem ergens op aanspreken niet gewoon te zeggen, goh ja, dat heb ik verkeerd gedaan, sorry, of wat dan ook. Nee, dan gaat hij dus zich vrijpleiten en dan komt het ja maar verhaal. Ja. Dat was eigenlijk het gesprek. En hij vroeg mij er dus ook om. Hij wilde dat verhaal aan mij kwijt. En dus er zat wel iets in van dat hij eigenlijk aangaf dat hij erg ongelukkig was met alle ruzies die hij zo krijgt met allerlei mensen. En ja, dus het zat in een bepaalde context. Dus je hebt in principe helemaal gelijk met wat je zegt, maar het kwam ook wel uit die context. In wezen gaf hij aan dat hij er erg ongelukkig van werd. Ja. Alleen hij had niet in de gaten dat hij dat zelf deed. Door altijd maar zijn ja maar en dan een vrijpleitverhaal te houden.
Kijk, als hij het aan jou zegt met de bedoeling van help mij, weet jij een uitweg voor mij, dan is het heel iets anders. En dan kun je ook wel wat zeggen. Hè? Ook zou je er ook over na kunnen denken dat mensen in principe allemaal dolgraag, niemand uitgezonderd, hè, dolgraag bij dat licht, bij zichzelf willen zijn. Dat willen ze allemaal. Maar omdat het zo moeilijk is voor ze, omdat ze in een bepaald beeld zitten, een bepaalde illusie zitten, en altijd de woorden ja maar uit zich laten spreken, en ja maar komt nooit uit de ziel. Ja maar komt uit die illusie vandaan. Die jou vast wil houden.
Persoonlijkheid die zich overeind probeert te houden.
Nog niet eens de persoonlijkheid. De werkelijke illusie die een mens zich gedacht heeft. Ja. In iedere keer in een leven op aarde. Want de persoonlijkheid is heel wat anders. Dat hoort veel meer met het werkelijke zelf. Ik moet even denken aan de film die ik van de week met mijn kleindochter heb gezien. Alice in Wonderland. En ik kon het me weer herinneren, volgens mij heb ik die film ook eens een keer gezien, of het plaatjesboek toen ik klein was. En ja, ik moet zeggen, toen wist ik al dat het over een andere wereld ging. Dus dat heb ik die kleine meid uitgelegd. En daar wordt dus ook goed laten zien dat innerlijke zelf, dat is je meerdere ik. En dat vond ik ook mooi uitgelegd, dat wat je meer bent, hè. Niet dat enkelvoudige wat je niet bent. Daar begon de film mee. Ik heb de Nederlandse versie gezien hoor. Nederlandse vertaling met die kleine. Daar begon het dus mee. Hè? Je bent niet wie jij denkt dat je bent. Ik dacht, hé, wat leuk. Dat zeg ik ook altijd. Dus ik begon met betere... Ik denk, wat leuk. Waar gaat dit heen? Dit gaat daarheen natuurlijk. En ja hoor. Maar hoe weten we nou wie jij bent? Als jij zegt wie jij bent, maar dat ben jij niet. Ik denk, oh, wat enig. Nou, daar gaat het dus voortdurend over. Al die mensen die denken dat ze zijn wie ze zijn, zijn dat niet. Maar die willen wanhopig worden wie ze werkelijk zijn. Maar ze weten niet wie ze werkelijk zijn, omdat ze in die illusie van een soort zijn, soort schijnwereld zijn. En dat noemen ze hier de werkelijkheid. Pas als je jezelf kunt optillen, en ik zeg met nadruk niet het woord verheven, maar op kunt tillen, dat je vanuit een andere dimensie naar dat leven hier op aarde kijkt, zie je ook de tijdelijkheid hiervan. Maar dan zie je ook het enorme mededogen wat je met je medemensen hebt. En in mededogen zit liefde, niet medelijden. Want je weet dat iedereen daar doorheen moet, maar een enorm mededogen. Want die willen allemaal bij dat innerlijke zelf zijn. En ze weten diep van binnen dat het er is. En daarom zijn mensen soms ook vervelend tegenover anderen. Zo van, nou misschien kan die mij wel de weg wijzen. Maar ook die mens weet het niet, want die schiet weer in de emotie. Die kan dus niet de weg wijzen, die wordt kwaad, die wordt geïrriteerd. En de ander zegt, ja maar hou eens even op en heb je wel eens hiernaar gekeken. En die zegt, nou je moet het zo doen. En die zegt, nou ik geef je wel een pilletje. En die zegt, nou weet je wat, het is allemaal flauwekul, leef maar gewoon je leven en daarmee uit. En de ander zegt, kijk vooruit. Daar zit alle kracht. En hou je niet meer bezig met het verleden. Dat kun je ook zeggen. Daar zit liefde in.
Terug naar het voorbeeld, hè? Want het zijn hele interessante dingen. De grens tussen compassie, mededogen, compassie, ja. En oordelen. Ja. En want ik begon met dat voorbeeld te geven van die 85-jarige manier. En jij haalde daar best feilloos uit van, ja, maar als je dat denkt, dan ben je aan het oordelen, enzovoort. Terwijl aan de andere kant, de grap dus was dat hij over dingen die hem dwars zaten aan het praten was. En dat hij dus, dat ik hoorde en zag wat hij deed. En dat ik dus echt alleen maar, ja, zag van, ach, wat jammer toch dat je dat met jezelf doet. Want daardoor heb ik de last van. En dan, ja, dan probeer je daarmee te praten. Maar ik vind het zo moeilijk altijd om te kijken dat je dat ook echt vanuit die compassie blijft doen. En dat je niet toch, vooral als sommige dingen jezelf betreft, en daar heb ik het net ook over, toch niet ineens weer in of de emotie of in het oordeel stap. Ik was zelf zeer tevreden over dat gesprek, omdat ik het naar mijn gevoel niet deed. Als ik het achteraf al vertel, dan geef jij je feedback. En zeg je, ja, maar je was toch wel weer aan het oordelen.
Nee, dat zeg ik niet hoor. Maar je moet eens kijken hoe je er tegenover staat, hè, met die dingen. Welke mogelijkheden er nog meer zijn. Kijk, in zo'n gesprek, en ik heb ze zelf ook eindeloos gehad hoor. In zo'n gesprek zit ook jouw liefde om de ander, nou, laten we het gewoon maar eerlijk zeggen, ook een beetje te veranderen. Iets te laten zien van die liefde. Dat is zo begrijpelijk. Tegelijkertijd zit eigenlijk
gun
in het,
dat die ander.
Ja, gunnen. Ja, ja. Maar tegelijkertijd zit ook in het werkelijk gunnen, in het werkelijk liefde voelen voor die ander, dat je de ander laat. Dat je, dat klinkt heel naar voor mensen, maar ik zeg het toch, dat je die ander toch zo lief hebt dat je de fouten kunt laten maken. Dat je die ander die gunt de fouten van het leven te laten maken. Je kunt soms met één ding zeggen, hè, dat je je hand op zijn arm legt. Dat, of je arm om een schouder. Soms is dat het enige. Of dat je zegt, ik hou van je. Wat je er ook van vindt. Hè? Want we willen het allemaal invullen. Wij mensen willen altijd alles voor de ander invullen. En daar zit ook alle liefde in. Maar toch ook tegelijkertijd weer niet. Want de ander moet dat alleen doen. Dat is ook waarom wij hier op aarde gekomen zijn. We hebben het allemaal voorgeschoteld gekregen. Voordat we naar de aarde gingen, we hebben de eigen keuze mogen maken. We mochten het zo doen, we mochten het zo doen, we mochten het zo doen. We staan daar vrij in, dus niks, niet eens een kwestie van mogen. Dus je kunt het invullen zoals je wilt. Je kunt de fouten maken zoals je wilt. Er is niemand die zegt, doe nou maar zo. Doe nou maar dit, want, enzovoort. Nee,
nou,
door
je
eigen ervaring.
Nou, je geregeld te popelen om te vertellen, doe het zus of doe het zo.
Ja, maar dan kun je zo.
Ja. Zou je niet dat doen en waarom ga je met die om?
Maar het leidt je, leid je allemaal af van je eigen zelf. Hoe je zelf over de dingen na kunt denken. Als je de tijd neemt voor jezelf. En ik weet het ook wel, hoor, het is heel moeilijk voor mensen. Maar als je de tijd neemt voor jezelf om over jezelf na te denken. En je niet laat leiden door anderen. Dan kom je altijd bij jezelf terecht. Natuurlijk hebben we ook anderen zo hier op aarde nodig. Maar is vrije wil. Je wilt er naar luisteren of je wilt er niet naar luisteren. We kunnen daar vanuit een soort, laten we zeggen, ik noem dat misplaatst, want ik vind gewoon dat is niet nodig. Maar vanuit een soort, nou, laten we het meesterschap noemen. Hè. Of je kunt zeggen, gewoon uit normaal mens zijn, ja, het is zo, die ander, ja, daar zie ik van, nou, er moet nog een boel geleerd worden of zo. Nou, het zij zo. Die leert vanzelf wel, net zoals jij zelf geleerd hebt. Daar is alle tijd voor, altijd en eeuwig. Je hebt zelf de keuze, je mag het zelf doen.
Ik wil nog even terug naar de invloeden die op het niet ontwikkelen van deze manier van kijken en denken een rol speelt. Dus wat me altijd heel erg verbaasd heeft, is een spreekwoord. Ik ben dol op spreekwoorden, mijn hele leven al. En ik ken er dus ook ontzettend veel, precies zoals ze moeten zijn. Maar er is er dus eentje die heeft me altijd opgevallen. Is me altijd opgevallen. En dat is een afschuwelijke, vind ik. Dat is het gezegde van wie als een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje.
Ja.
En ik vind hem, hij wordt nog steeds veel gezegd. En in Amsterdam, waar ik ben opgegroeid, was die schering een inslag in die tijd. En ik heb altijd zoiets gedacht van, daar klopt iets niet mee. En het heeft me als puber en ook nog als Twen bezig gehouden. Van hoe kun je zo'n spreekwoord met z'n allen maar gewoon massaal bezigen, zonder dat je überhaupt denkt dat daar iets vreemds aan is. Nou, en het is ook niet waar. Het is gewoon absoluut niet waar.
Nou, dat is om mensen in een bepaalde hoek te houden, hè, waarschijnlijk.
Dat denk ik wel.
Ik vind het heel negatief ook, ja.
Ja, maar ik hou het er even bij, omdat het echt accepteren van de gelijkheid, we zijn allemaal verschillend, maar in principe gelijk, dat met van alles om ons heen wordt tegengegaan, dingen die waar je niet bij stilstaat soms, hè, dus bijvoorbeeld dat je eventjes zo spreekwoord te horen krijgt. En, ja, een spreekwoord, dat is iets wat gewoon heel vaak gezegd is, anders was het geen spreekwoord. En dan denk ik van, ja, en zo kun je nog een heleboel meer bedenken, waar de ongelijkheid en het klein houden en het knotten van je vrijheid en je vrije wil, gewoon met de paplepel wordt ingegoten.
Ja, dat werd gewoon in die tijd gedaan. Trouwens, ik denk dat het eerder gezegden zijn, maar goed. Kijk, nu zeggen we in deze tijd, je laat het toe. Je laat het toe dat zo'n gezegde jouw leven gaat beïnvloeden. Nou, daar kun je over nadenken. Daar kun je je hele leven over doen. En dan kun je als je 80, 90 bent nog steeds in wrok omkijken. Ja, een dubbeltje wordt nooit een kwartje. Terwijl je dus al die jaren hebt gevochten daartegen. En ja, dan heb je jezelf zo tekort gedaan. Dan heb je jezelf beperkt. Je kunt ook zeggen, ja, dat zeggen sommigen, maar dat slaat niet op mij. Want ik denk daar heel anders over. Dan laat je je niet meer pakken door een of andere gezegde die mensen in een hoek drukt. Maar er zijn ook gezegden die vrolijker zijn, hoor. Ik weet het niet zo gauw even één te doen. Maar ja, dat is dus...
Nou, regen komt zonneschijn. Die is een hele vrolijke.
Ook een goeie, ja, precies. Ja. Nou ja, daarom zeg ik dus, kijk vooruit. Hè. Dat laat je niet beperken door achterom te kijken en wat je misschien eens geweest bent of niet eens geweest. En dan schiet me nu te midden, kijk, de godheid van deze aarde, God, de energie, noem het zoals je het noemen wilt, daar mogen wij alles van. Of we nou dit willen worden of dat, of dit doen of dat doen. Wij worden constant vergeven. Constant worden wij vergeven door die energie, die blijft maar van ons houden. Net zo lang totdat we zelf de beslissing nemen, ons daar eens een keer naar te richten. In plaats van te kijken, ja, als je een dubbeltje bent geweest, dan word je nooit een kwartje. Dat zijn zulke negatieve beelden. Begrijp je wat ik bedoel?
Ik begrijp wel na wat je wilt.
Ja. Dus het glas is half vol of het glas is half leeg?
Ja. Dat was trouwens toen dat voor het eerst tegen mij gezegd werd, want ja, ik was door ook mijn achtergrond echt niet begonnen, hoor, afhankelijk. Dus bij mij was het glas altijd half leeg. Ja. Tot iemand mij inderdaad een keer zei, bij jou is het glas altijd half leeg.
Ja.
En dan denk je niet van, hip, zo kwam bij mij binnen. Ja, dan ben je wel even aan het werk als je merkt dat bij jou altijd het glas half leeg is. Dan moet je echt even een hele omslag maken. Maar dat zit dus ook in het dat ziet er zo. Ik haal even die wat opvallende dingen eruit. Maar in wezen het jezelf, teruggaan naar waar dit gesprek begon. Het jezelf net even wat beter achten of hoger achten. Of vinden dat zo'n lijst dat daar een bepaalde kwaliteit in moet zitten. Hè?
Oh ja,
dat is ook een vorm van je beperken. Net zoals de gedachten van de dubbeltjes en de kwartjes en elke vorm van oordelen. Op het moment dat jij überhaupt als mens denkt, hè, zoals ook zo mooi gezegd, geen mens boven de mensen, vind ik ook een hele positieve trouwens.
Ja.
Als je die echt gaat beseffen en je eigen, hoe groot je ook dingen zou kunnen aanpakken of doen en hoe bekend je misschien ook bent, of hoe rijk je misschien ook bent, toch de nederigheid blijft voelen, dat je niet meer bent dan een ander. Ja. En dat alles wat je bereikt hebt, dat ook iets is wat je gegeven is. En hoe je er ook naar kijkt. Dus dat is niet goed. Hè? Ik dacht al, ga je ook stijgen.
Ja.
Ga je gang, Yvonne.
Nee hoor, ik dacht...
Het wordt gegeven, gaat het.
Ja, precies. Het wordt je niet gegeven. Ik zeg het nog maar een keer, want... Kijk, dan zou het lijken alsof het voor de een wel en voor de ander niet is. Maar het is voor ons allemaal. Allemaal kunnen we een verlichting bereiken. Allemaal kunnen we dat Christusbewustzijn ervaren en zijn. Het is niet zo dat het voor de een wel en voor de ander niet is weggelegd. Dus als je zegt, dat mag ik doen, dan zit eigenlijk, dan denkt diegene dat er een... dat het heel nederig klinkt, maar er zit eigenlijk een enorme arrogantie in die woorden. Het is waarschijnlijk niet zo bedoeld hoor, maar als je daar zo over nadenkt, dan kom je daartoe. Want het is niet zo dat je dat mag doen. Het is zo, omdat je zo hard gewerkt hebt aan jezelf, aan die zelfkennis gewerkt hebt, dat je het eindelijk, na zoveel honderden levens, eindelijk begrepen hebt waar het om gaat. En als je dat begrepen hebt waar het om gaat, dan kun je nooit meer in die arrogantie klimmen van dat mag ik doen, of dat je je hoger vindt dan de ander. Want dan pas besef je dat je nog maar net begonnen bent met een totale nieuwe evolutie. En dan merk je dat je, dan denk je eerst dat jij de enige nog bent in een omgeving of in de boekenkast die je bezit. En dan merk je dat er velen je voorgegaan zijn. Maar dat je het niet begrepen hebt. Dat je het niet gezien hebt. En dat je nu inderdaad nog maar net aan het begin bent. Dus arrogantie of denken dat je meer bent. Of net wat jij zegt dat zo'n lijst toch een bepaald niveau moet hebben of wat dan ook. Nou, inderdaad, daar ben ik volledig met je eens. Dat kan toch niet waar zijn. Iedereen mag erbij. Niet alleen voor een groepje mensen die dit of dat doet. Of een groepje mensen die alleen maar zo of zo. Of wat dan ook. Het zijn allemaal mensen die bezig zijn op hun weg. In hun eigen evolutie. Op hun eigen pad. En sommigen zijn bezig op dat pad. En sommigen zijn bezig om daar met alle worstelingen die daarmee te maken hebben op te komen. En sommigen helpen anderen om op dat pad te komen. Meer is er niet.
Ja, twee dingen. Ik begin even te denken van, oh jee, hoe doen we dat nou met de tijd? Maar het lukt waarschijnlijk wel. Over dat gegeven, ik deed expres een beetje. Ik vond het heerlijk hoe je daar meteen op inging.
Ja.
Ik had het meer over dat de aardse, wat ik eigenlijk meer bedoel, is allerlei aardse rijkdommen. Dat iets is wat je in bruikleen hebt. Dat zie ik echt zo. Als je dingen... aardse bezitting hebt, dat kun je ook niet meenemen als je doodgaat. Dus dat heb je allemaal, dat wordt je toch op een bepaalde manier gegeven, in bruikleen gegeven. En hoeveel je daarvan wil verzamelen, bepaal je zelf.
Ja, en hoe goed je daarvoor wil zijn. Of je laat het verwaarlozen, of niet.
En ik wou een aspect eruit leggen, juist omdat het over de healinglist ging. Ik hoop dat we nog, anders gaan we daar de volgende keer op verder.
Dus we hebben nog altijd tijd.
Want het gaat dan om die gelijkheid en die ongelijkheid. Als je het hebt over energie sturen, dat heb ik altijd een heel eigenaardig begrip gevonden, heb ik gezegd.
Mm-hmm.
Dan zit daar iets in van, dat zat er ook een beetje achter in dat waarom mensen opstappen en denken dat er een bepaalde kwaliteit, een bepaald niveau in zo'n lijst moet zijn. Ja. Ik denk dat er enorm veel misvattingen zijn over wat als je op afstand elkaar wil helpen met healen en daartoe energie stuurt, wat dat in feite is.
Ja, als mensen dat willen doen, dan moeten ze dat vooral doen. Ieder moet dat zelf weten. Maar mijn gedachten gaan erover dat als je energie stuurt, dat je eigenlijk alles versterkt dan bij de ander. Hè? Dus ook de negatieve dingen.
Mm-hmm. Maar wat is de energie die je stuurt? Kun jij dat vertellen? Ik kan het ook wel vertellen, maar jij kan het waarschijnlijk veel beter.
De energie, dat is gewoon waar je deel van uitmaakt. Dat
je stuurt in feite niet, hè?
Nee, je stuurt niks, want alles is eigenlijk één. Alles zit eigenlijk helemaal op elkaar. Ik weet dat het er is op de wereld en ik weet dat het er is, maar als ik gewoon in mezelf mijn ogen dicht zit, dan zit alles op elkaar. Dan is er geen afstand, dan is er geen tijd, dan is het allemaal in één vorm. Ik wil niet zeggen geperst, maar ik moet toch woorden gebruiken.
En toch, ik heb een paar keer zelf de lijst gevraagd van mensen, ik heb even wat, dit of zo, zouden jullie mijn energie willen sturen? Dat merk je.
Ja, dat merk je. En dat is ook niet verkeerd. Dat is goed.
Wat stuurt iemand dan?
Die stuurt iets van zichzelf. Maar ik denk eerder dat als je iemand... Misschien is dit een andere wijze hoor, waar ik het over heb. Mm-hmm. Ik zeg niet dat het een niet goed is of het andere wel. Dat zeg ik niet, zeker niet. Ik denk dat het heel goed is. voor mijn gevoel, en dat is zuiver mijn gevoel, zie ik die ander, ga daarin op, voel me daar één mee en ik voel dat lichaam ook als gezond, als heel. Ik kan het ook van me afhalen, dat het bij wijze van spreken vlak bij me ligt, voor me ligt, terwijl het er in wezen niet ligt in de woorden van de aarde. Maar in mijn gedachten ligt het hier vlak bij mij. Dan kan ik dus ook met mijn handen daar ook energie in sturen. En met mijn handen ook op dat lichaam de vlak boven houden. In het volledige vertrouwen dat die ander, ook al is hij 100 kilometer hier vandaan, of laten we zeggen op Texel of zo, of wat dan ook, dat ik zeker weet, want afstand bestaat niet, dat dat lichaam geheeld wordt. Niet door mij, zeker niet. Ik ben alleen maar een trait d'union, ik ben alleen maar een tussenschakel. Maar het wordt geheeld door die energie. Die energie dus. Die liefde-energie, dat is roze-achtig. Dat heb ik gevoeld toen ik die lichtervaring had, laat ik het maar eenvoudig houden.
In 93?
In 93, ja. Wat mensen zeggen, het Christusbewustzijn, ik noem het eigenlijk niet zo, ach, wat noem ik het nou? Ik noem het gewoon een ervaring, een lichtervaring. Want het is nog maar het begin van alles en steeds leer ik iedere dag weer opnieuw. Steeds kom ik weer andere mensen tegen. Het lijkt wel alsof die omstandigheden van die mensen steeds maar zwaarder worden. En dan komt de gedachte in me op om ook, ja, zoals je dat noemt, energie te sturen. Maar dat is toch niet helemaal waar. Want je voelt je dan met diegene helemaal één. Die is dan ook in je. Is deel van je en die laat je zien dat je ook heel kunt zijn. En ik denk dat dat met energieën te maken heeft. En daar verbind ik me dan mee, maar ik ga niet op in die ander. Ik ga wel op in die ander, maar ik ben die ander niet. Ik blijf dus wie ik ben.
Zou je het zo samen kunnen vatten, misschien Yvonne, om het begrijpelijk te maken, ook voor mezelf nog?
Ja?
dat je onderscheid zou kunnen maken misschien tussen gedachten die je stuurt, die dus eigenlijk meer aan jouw ego gerelateerd zijn, En het andere, dat je je eigen innerlijke licht, je vonkel, hoe je het wil noemen,
ja, dat
met
zou je
de
kunnen
ander verbindt.
Ja, dat zou je inderdaad kunnen zeggen.
En als je dat laatste doet, maakt het niet uit of je een leraar of een leerling bent, hoe gevorderd of beginnend je bent.
Nee, dat maakt ook niet uit. Het maakt überhaupt niet uit. Maar ik denk wel dat het kanaal, maar zo te zeggen, geen blokkades meer kent, geen obstakelingen meer kent. En als ze er zijn, dan weet dat kanaal eroverheen te springen.
Zou het niet kunnen zijn dat sommige mensen in die lijst, hè, ik blijf het maar even controle inderdaad vastpakken, dat die mensen in die lijst zich bezorgd maken, zeg maar, over de kwaliteit, het niveau van de aangeslotenen, omdat ze bang zijn dat er bij het sturen van de energie niet alleen vanuit dat kanaal gedacht wordt, die verbinding van het goddelijke licht of het goddelijke vonkje in jezelf met dat van de ander, hoe je het wil noemen, en dat ze bang zijn dat op het moment dat er energie gestuurd wordt, dat er allemaal van die ego-gedachtes naar hen toe komen. Zou dat niet een rol spelen in dat ongelijkheidsdenken wat zich even manifesteerde deze week?
Nou ja, het ongelijkheidsdenken, dat is eigenlijk degene die dat uiten, die zegt dat van zichzelf in feite, hè? Die maakt die ongelijkheid. Dat is nooit.
Dat zou niet uitmaken. Ook als iemand vanuit het ego stuurt, het maakt niet
nee,
uit.
Nee, dat is iets anders. Oké, goed. Vanuit het ego. Nou ja, ik denk dat als de intentie goed is, wat doe. Als mensen dat willen doen, doe. Maar ik had het alleen net eventjes over hoe ik dat op mijn manier.
Voor jezelf ziet. Ja. Maar ik wou het even iets breder trekken. En dan is het dat ongelijkheidsdenken, wat er dus tegenkwam.
Ja, als iemand dat vindt. Ja, als iemand vindt dat er een ongelijkheidsdenken in zit. Ja, luister wat je zelf zegt. Het wordt door diegene zelf gezegd. Je zegt het zelf. Ja, niet jij, maar de andere.
Ja, mensen weg, zo van, ik heb er nu genoeg van deze lijst, heb ik kwaliteit genoeg.
Nee, dat is precies
maar dat, dan gaat het over dat sturen van energie. Ik heb er zelf
gedaan. Zo iemand heeft het alleen maar over zichzelf. Die weet het alleen niet. Met alle liefde naar die ander toe. Je hebt het altijd over jezelf.
En die energiegedachten die eventueel, zeg maar, van, laat ik het maar even zo noemen, vanuit een lager niveau komen, vanuit het ego-denken komen, als die bij je aan kunnen komen, dan zegt het ook weer iets over jou. Toch?
Nou, ik denk dat er altijd liefde in zit. Mensen gewoon liefde naar de ander toesturen. En ik denk niet dat we moeten denken in gradaties gewoon. Dat komt gewoon aan, klaar.
En stel dat iemand met wat blokkades energie stuurt en die stuurt zeg maar wat van die blokkades mee, dan komt het toch alleen bij jou aan als je daar gevoelig voor bent? Moeilijk hè dit?
Nee, ik zit naar de juiste woorden te zoeken. Ik denk niet dat je eigen... Nee hoor, ik denk niet dat je je eigen... Oh god, we hebben nog 2 minuten. Ik denk niet dat je je eigen blokkades zomaar aan een ander kunt geven. Daar is die ander, die heeft zijn eigen bescherming. Die neemt dat aan of die neemt dat niet op. Het hangt er vanaf wat je tot je neemt en wat je niet tot je neemt. Je kunt kwaad op een ander afsturen, maar die ander die kan dat ook niet ontvangen. En die kan zoveel liefde in zich hebben dat het kwaad afketst op de aura van jouzelf. Dus dat
en
kan gewoon in principe niet.
Alles kan,
of je moet het allemaal maar innemen en tot je nemen. Ja, maar daar ben je altijd zelf verantwoordelijk voor. Ja.
Dus inderdaad, het maakt helemaal niet uit op welk niveau je bent.
In principe niet.
Dat je bent in je bewustzijn. Nee. En hoe bewust je met die energie omgaat.
Want als je daarop
het vonkje verbindt of niet.
Ja, want als je daar op een andere wijze mee omgaat, gebruik je er ook andere woorden voor, een andere begrip voor. En ga je er ook op een andere manier mee om. En ja, laat ik het daar maar bij halen. We hebben nog een minuut.
We hebben een mooie afsluiter, denk ik, op deze manier.
Nog even wat, je had het over een boeddhist uit Sri Lanka. En dan moet ik altijd denken, je hebt natuurlijk miljoenen mensen die boeddhistisch denken hebben. En ze hebben allemaal een ander denken. Net zoals wij misschien nu ook een boeddhistisch denken hebben, maar ook dat verschilt van alle andere mensen. Daar zijn we allemaal vrij in. Om te denken zoals we willen.
Hè? En iedereen die op je pad komt, kan je leraar zijn. En die kun je in dank aanvragen.
Absoluut.
Wij moeten elkaar gedag zeggen.
Ja, het is weer tijd. Ja. Lieve mensen, dat was het dan weer. Dat was, noem je naam maar, Marja.
Ja, Marja Oosterman en Yvonne Hagenaar-Waterman. Ja. Het was me weer genoeg, Yvonne.
Ja, mij ook, Marja. Het ging weer sneller. Oh jee, het is 40, dus we moeten stoppen. Hey, tot ziens. Lieve mensen, tot ziens.
Doei.
Daag.